Ja, ik heb een hele echt belangrijke boodschap deze weken als het gaat over de onzichtbare wereld. We weten dat de onzichtbare wereld reëel is. Als je dat wel eens ervaren hebt, dan weet je ook dat die onzichtbare wereld zo ontzettend reëel is, dat op het moment dat je het ervaart, reëler kan zijn zelfs dan de zichtbare wereld. Ik geloof ook dat het belangrijk is dat je de onzichtbare wereld leert kennen. En ik wil je even wat sleutels aanreiken hoe je dat ook kan kennen. De Bijbel leert dat er is een zichtbare wereld. Dat is de wereld waar natuurwetten gelden. De wereld wat wij kunnen waarnemen, de wereld dat wij kunnen zien. Ja, de aarde, het heelal en alle natuurwetten die er gelden. En alle door de zintuigen zijn we verbonden met deze wereld. We kunnen proeven, we kunnen ruiken, we kunnen zien, we kunnen horen, we kunnen voelen. En via deze zintuigen zijn we verbonden met deze natuurlijke of deze zichtbare wereld. Maar het woord van God leert dat er ook een onzichtbare wereld is. En de Bijbel zegt in Hebreeën 11 dat de zichtbare wereld ontstaan is door de onzichtbare wereld. En niet andersom, zoals sommige mensen hier willen duidelijk maken. Sommige mensen zeggen, ja, weet je, wij leven dan hè, in deze zichtbare wereld en wij hebben die onzichtbare wereld bedacht of gefantaseerd. Maar het woord van God leert het juist andersom. Er was eerst de onzichtbare wereld en de onzichtbare wereld creëerde of maakte de zichtbare wereld. En daar heeft de Bijbel heel veel over te zeggen. En het verbindingsstuk tussen de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld is geloof. De Bijbel noemt het verbindingsstuk het geloof. De verbinding tussen wat onzichtbaar is en wat zichtbaar is, is geloof. Geloof is de connectie tussen zichtbaar en onzichtbaar. En dat geldt zowel als het gaat over engelen, over God, over als ik zo maar zeg het bron van het goede, maar ook over de bron van het kwade, over Satan, over de demonen. We weten dat er ook mensen zijn die verbonden zijn met de onzichtbare wereld en die verbinden zich door het oproepen van geesten of het oproepen van doden, verbinden zich met wat de Bijbel het negatieve, het duistere noemt en hun verbinden zich ook door het geloof. Ze gaan glaasje draaien. Ze gaan allerlei occulte seances doen om zich te verbinden met die onzichtbare wereld. En dat doen hun ook door geloof. En voor ons, degene die geloven in God, wij verbinden ons met God in de onzichtbare wereld door ons geloof. Gebed en het geloof zijn de twee middelen waardoor we verbonden zijn met deze onzichtbare wereld. Zo onthoud dit alvast, terwijl we het zo meteen over engelen gaan hebben. Er is een onzichtbare wereld en we leven in deze wereld waar we met onze zintuigen verbonden in zijn. En de verbinding daartussenin is het geloof. Nou, er zijn heel veel verhalen, geschiedenissen en ook getuigenissen over de onzichtbare wereld, over engelen en over engelenactiviteit en over boodschappen van engelen. En we kennen die verhalen uit de geschiedenis en een aantal verhalen kennen we ook nu. En wat belangrijk is, wat zegt de Bijbel, wat leert het woord van God over engelen? Want de Bijbel noemt ook wel zichzelf de toetssteen voor de onzichtbare wereld. Zie, wij kunnen de onzichtbare wereld niet zien. Wat belangrijk is, dus dat niet elke ervaring is wellicht zuiver en niet elke ervaring komt echt van God. En we moeten dat kunnen toetsen aan de hand van hoe God zich geopenbaard heeft en hoe het woord van God zich geopenbaard heeft over de onzichtbare wereld. Dit boek geeft jou inzicht over de onzichtbare wereld. En wat leert de Bijbel nou over engelen? En ik wil in de latere series op terugkomen, wat leert de Bijbel over demonen? Wat belangrijk is dat je weet dat het woord engel of engelen komt 300 keer voor in de Bijbel. Dus het is niet iets, en engelen zijn niet zomaar wezens die een keertje genoemd worden. God vindt het blijkbaar heel erg belangrijk. En er zijn heel veel momenten in de Bijbel waarin engelen een hele belangrijke rol spelen. Zo, het woord engel komt 300 keer voor. En de keren dat engelen mensen ontmoeten en dikwijls een boodschap doorgeven, gebeurt bijna 100 keer. Dus bijna 100 keer in dit boek lees jij over een ontmoeting van een engel en een mens. En dat is echt een belangrijk deel in het woord van God. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En we lezen het vanaf Genesis, eigenlijk al vanaf hoofdstuk 3, vanaf het begin van de Bijbel, tot en met Openbaringen, einde van de Bijbel. De hele tijd door lezen wij over engelen. Engelen bezochten Abraham. En engelen bezochten Jacob in de droom. En hij ziet engelen opdalen, opstijgen en neerdalen vanuit de hemel. Engelen bezochten Gideon. Een engel bezocht Gideon. Een engel bezocht de vader van Simson, waar ik laatst over gepredikt heb. En we zien voortdurend hoe engelen daar zijn en die bezoeken mensen. Een engel bezocht de moeder van Jezus, Maria. Een engel bezocht de vader van Johannes, Zacharias. Een engel bezocht Paulus in de nacht, in de droom. En die zei, wees niet bang. Ik zal jullie hieruit redden. Zegt God. Zo de boodschap, een engel brengt vaak een boodschap van God door. Een engel bevrijdde Petrus uit de gevangenis. En we zien in het laatste Bijbelboek in Openbaringen voortdurend engelen die de wil van God volbrengen en in de hemel bezig zijn om de Heer te aanbidden. En ik wil je zometeen meenemen in de verschillende soorten engelen die er zijn. Want de Bijbel geeft inzicht in 5 verschillende soorten engelen. Dus dit boek leert heel veel over engelen en engelenactiviteit. Nou, Billy Graham, wellicht de grootste evangelist in de recente kerkgeschiedenis, die heeft dit gezegd. Christenen moeten zich altijd bewust zijn van de werking van de glorie van engelen. Zo, hij wees ons er ook op als gelovigen dat wij ons voortdurend erop bewust moeten zijn over de werking van de glorie van engelen. Nou, in het Hebreeuws, het woord engel is het Hebreeuwse woord malak. En in het Grieks, in het Nieuwe Testament, is het geschreven in het Grieks. En hier is het woord angelos. In het Engels gebruiken we het woord angels. En het woord engel betekent heel simpel boodschapper. En dit zien we ook voortdurend in het woord van God terugkomen. Ik ken heel veel mensen die heel graag bezoeking zouden willen hebben van engelen. Of die engelen zouden willen ervaren. Ken je ze ook? Of misschien ben je zelf zo iemand. Die eigenlijk heel graag een engel zouden willen zien. Laat me alvast vertellen, niet alle engelen hebben vleugels. Want dat denken we vaak. En we denken een beetje aan die idyllische beelden met kerst van engeltjes die in de boom hangen. Maar laat me je alvast dit zeggen. Allereerst, ik geloof dat we niet direct naar een engel moeten verlangen. Of een engelenervaring. Maar dat we naar God, de bron en de schepper van alles moeten verlangen. Hij onze bron is. En we lezen wel in het woord dat hij kan ervoor kiezen om een boodschap te geven door engelen aan mensen. En ik geloof dat is niet alleen maar van vroeger. God is niet veranderd. En ik geloof dat er absoluut nog steeds engelen en engelenactiviteit zijn en ook nodig zijn. Maar een engel draagt altijd een boodschap met zich mee vanuit God tot jou. En ik zie in mijn Bijbel en ik ken ook verhalen van vandaag de dag dat mensenlevens helemaal op hun kop zijn gezet vanwege een ervaring met een engel. Vanwege de boodschap die ze hebben gehoord, die hun leven heeft veranderd en waar ze ook iets mee moesten doen. Dus ik weet niet of het iets is waar je heel, heel fijn naar moet verlangen. Want ik lees in mijn Bijbel dat het heel verstrekkende gevolgen heeft. Maar daarover wil ik je de komende tijd graag verder meenemen. Ik heb zelf ooit 1 keer een engel gezien in een droom. En in de volgende serie wil ik je daar mijn getuigenis over delen. En ook die boodschap heeft altijd heel verstrekkende gevolgen. Onderschat dat niet. Denk niet, oh nou, leuk om een keer een engel te zien. Of misschien bid je er zelfs voor, Hemelse Vader, wilt u mij een engel laten zien? Ik zeg niet gelijk dat die gebeden verkeerd zijn. Maar ik denk dat wat engelen altijd doen, die verheerlijken Jezus. En die verheerlijken de Hemelse Vader. Die verheerlijken hun schepper. Dus ja, er is een andere dimensie en een andere taak als wij het hebben, als het gaat om de vervulling van die vraag. Terwijl ik het woord van God zometeen in wil gaan, begrijp ik dat er heel veel vragen zullen zijn. En het is goed dat je vragen hebt. Ik zeg altijd dit, alleen intelligente mensen stellen vragen. Zo, geef me eventjes tijd om een beetje fundament te leggen. En later in de teaching, in het onderwijs, stel gerust vragen. Sommige kan ik misschien gelijk op ingaan. En andere zal ik in de loop van de tijd op ingaan. En over dit onderwerp zijn er heel veel vragen. En zeker ook als we straks over demonen gaan hebben, boze geesten. Hoe werkt dat? Wie zijn ze? Etcetera. Dan is het ook heel normaal dat je heel veel vragen hebt. En voel je vrij om ze te stellen, maar geef me even tijd om wat fundament neer te leggen. En even de Bijbel wat duidelijk te maken. Ik wil eerst even met je gaan, of je de Bijbel wil pakken. Nogmaals, ga rustig ervoor zitten. We hebben alle tijd. Pak gewoon je Bijbel erbij. Of zoek hem even op je iPad of je telefoon of wat dan ook, de app. En ik geloof dat ik een paar hele belangrijke teksten wil doorgaan. Ik kan niet alle 100, bijna 100 geschiedenissen langs waarin engelen voorkomen. Of de 300 teksten behandelen waarin engelen voorkomen. Ik wil de belangrijkste teksten met je behandelen. En je laten zien wat de Bijbel zegt en leert over engelen. En die ervaring die mensen hadden, hoe echt dat was voor hun ook. Allereerst 1 Petrus. Staat in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus. Aan de gelovigen, aan de christenen. En als je de Bijbel iets beter kent, dan staat na de Hebreeënbrief, na de Jacobusbrief. Een beetje aan het einde kom je de brief van Petrus tegen. En ik wil even met je lezen de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 24. Omdat ik geloof dat het belangrijk is dat we leren wat de Bijbel daadwerkelijk te zeggen heeft over deze onzichtbare wereld. Halleluja. 1 Petrus 1, ik wil even met je lezen verder vers 24. De Bijbel zegt hier, de mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dat geldt ook over, het gaat over elk onderwerp waar de Bijbel, waar het woord van God over spreekt. Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Er zijn ook allemaal mensen die zeggen, ja, ik heb engel dit meegemaakt, ik heb dat ervaren, ook vanuit andere religies, vanuit de islam, vanuit de New Age, vanuit oosterse religies. Maar het woord van God, dat zal eeuwig blijven bestaan. En kijk wat de Bijbel verder zegt. Dit woord is het evangelie dat aan jou verkondigd is. Het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie van de Heer. En dan staat er, onthoud je dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen, pasgeboren zuigelingen, pasgeboren baby's, naar de zuivere melk van het woord. Opdat je daardoor je groei en redding bereikt. En dan staat er, je hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. In andere vertalingen, je hebt toch geproefd en gesmaakt dat de Heer goed is. En de Bijbel zegt, verlang naar de melk van het woord van God. En ook als het gaat over engelen, als het gaat over demonen, als het gaat over de onzichtbare wereld, verlang naar de melk van het woord van God. Wat leert het woord van God hierover? En ik geloof dat we lekker, als ik zo mag zeggen, melk kunnen drinken en zullen drinken ook vandaag. Nou, wat leert de Bijbel over engelen? Allereerst, ik heb 7 elementen die belangrijk zijn. Wat de Bijbel, wat het woord van God leert over engelen. Allereerst, engelen bestonden al voordat de aarde geschapen was. Dat is een hele belangrijke. Dat betekent dat engelen ook al reeds bestonden voordat de mens geschapen was. Voordat de mens geschapen werd. Voordat God Adam en Eva schiep, waren er al reeds engelen. Dit is een belangrijk feit uit het woord. Zo, engelen bestonden al voordat er mensen waren. Wat ook belangrijk is, engelen zijn geschapen wezens. Dat betekent dat er een tijd was waarin de schepper, waarin God, waarin Yahweh de engelen creëerde en schiep en maakte. Zo, ze zijn God zelf niet. We lezen in de Bijbel een aantal keer dat mensen een engel ervaarden en dat dat zo ontzagwekkend was dat ze die engel begonnen te aanbidden. En ik hoor dat vandaag de dag ook wel eens in verhalen en getuigenissen over engelen. Maar engelen zijn God zelf niet en ze zijn wel goddelijk geschapen, maar ze zijn God niet. En het gevolg daarvan is dat een engel dus ook nooit aanbeden mag worden. Nou, ik wil even een voorval lezen in de Bijbel waarin daar een bepaalde menselijke neiging is. Zie, als wij een engel, een bovennatuurlijk wezen ervaren, dan kan dat zo ontzag veroorzaken, omdat we deze onzichtbare wereld niet kennen en zien, dat de natuurlijke neiging van de mens is om dat te aanbidden. Want het is groot, het is machtig, het is uit de onzichtbare wereld. En ik wil je even laten zien wat de Bijbel daarover zegt. Een paar Bijbelboeken later in het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. Als je even met me mee wil gaan naar Openbaring hoofdstuk 19. Dat mocht het zo zijn dat jij en ik ooit een engel zouden ervaren of zien of op wat voor manier dan ook. Dat je weet wat de Bijbel daarover zegt en dat die engel nooit aanbeden zal worden. En een echte engel die van God komt zal ook nooit aanbidding verlangen of verwachten. Die zal altijd op God wijzen, de levende God, de schepper. Er staat hier in Openbaringen 19 vers 9. Hier is Johannes, de apostel, de discipel van de Heer Jezus. En hij in Openbaringen ziet hier allemaal visioenen over de hemel. En hij ziet hier al die glorie van de hemel, de glorie van de engelen. En dan staat er in Openbaringen 19 vers 9. Toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt is betrouwbaar. En dan staat daar, ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden. Zo zelfs Johannes, die dus 3,5 jaar dag in dag uit met de Heer Jezus had gewandeld op aarde, die tientallen jaren als apostel het evangelie had gebracht, die allemaal openbaring had gehad van God zelf, vanuit de hemel, van over de eindtijd, over de einde der dingen, zelfs hij wierp zich neer op zijn voet om die engel te aanbidden. Maar de engel zei, doe dat niet. Zo'n engel, echte engel van God, zal ze altijd zeggen, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij. Wauw. En dit is een van de facetten die belangrijk is. Een engel is dus een dienaar. Hij zegt, ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden. Andere vertalingen zegt, aanbid God. Zo, de engel die wijst erom op God te aanbidden. En die zal zelf nooit eer en glorie naar zichzelf toetrekken. Maar eer en glorie doorgeven en de mensen erop wijzen om God te aanbidden. Dit patroon zien wij voortdurend terugkomen in de Bijbel. Engelen zijn dienaren van God. En die wijzen elke keer om God groot te maken, om God te eren. Om de mensen dit te leren. En hij zegt, je moet God aanbidden, want getuigen van Jezus is profeteren. Het is een hele krachtige statement. Zo, wat ik je wil leren is dus 1. Engelen bestonden al voordat de aarde geschapen was. En 2. Engelen zijn God niet en mogen niet aanbeden worden. Ten derde, er is hiërarchie in de engelenwereld. Er is een orde. Als je vergelijkt het even met het leger. En leger zijn soldaten. Er is een sergeant, er zijn luitenanten, kapiteins. Nou, je kan je hele riskbord je hele strategenbord opnoemen. En je hebt majoor, kolonel, generaal, maarschalk. Er is een orde in het leger. En dat lezen we ook in de Bijbel. Er is ook een orde in de engelenstructuur. Er zijn engelen. De Bijbel leert over aartsengelen, gaan we zo over hebben. En uiteindelijk is daar de Allerhoogste Heer als aanvoerder. Heel interessant. Een van de eigen namen van God is Yahweh Sabaoth of Jehovah Sabaoth. Dat betekent Heer van de hemelse machten. Zo wordt het vertaald in je nieuwe Bijbelvertaling. Of Heer van de hemelse heerscharen. En hier wordt God dus genoemd als Allerhoogste Heer, als Allerhoogste Koning over die hemelse legerscharen. Maar voor nu is het belangrijk dat jij en ik weten, er is orde en er is een hiërarchie in de engelenwereld. En wat daarbij belangrijk is, de Bijbel leert, ze zijn ontelbaar in aantal. Er zijn ontelbaar veel engelen. De Bijbel heeft het over 10.000 maal tienduizenden maal duizend maal duizendtallen. Nou, als je dat gaat vermenigvuldigen op je rekenmachine, komen er zo ongelooflijk veel nullen achter. En het spreekt over de ontelbaarheid van het aantal engelen dat er zijn. Zo, je moet niet onderschatten, er zijn ongelooflijk veel engelen. Zo, er is hiërarchie en ze zijn ontelbaar. Ten vierde, en deze is ook belangrijk. De verblijfplaats van de engelen is niet hier op aarde. De verblijfplaats, de woonplaats van engelen is in de hemel. Dit is ook een heel belangrijk element als het gaat over engelen. Zo, hun woonplaats, hun verblijfplaats is in de hemel. Nou weten we dat engelen ook op aarde kunnen zijn. Ze kunnen zichzelf, als ik het met een mooi woord zeg, transcenderen zelfs als mensen. Ze kunnen zich eruit zien zelfs als mensen. We lezen een aantal voorbeelden in de Bijbel. Onder andere in het leven van Abraham zien we dit terugkomen. Maar hun woonplaats is in de hemel. Hun verblijfplaats. Ten vijfde, en dit is ook wat heel veel mensen interessant vinden. De Bijbel zegt wel een en ander over een persoonlijke engel. Ik zal die teksten zo even kort aanhalen. De Bijbel zegt iets over dat jij en ik een persoonlijke engel hebben, of die insinueert dat eigenlijk. Alleen de Bijbel geeft je 2 korte teksten, dus we moeten voorzichtig zijn om dat helemaal ver door te trekken. Maar het is wel interessant. Jezus heeft het over dat ons geloof moet worden als die van de kinderen. En dan zegt hij in Matthäus 18, vers 10, daar staat letterlijk, ik zeg u dat hun engelen in de hemel voortdurend het aangezicht zien van uw hemelse vader. Zo, hij heeft het over engelen en hij zegt dat hun engelen voortdurend het aangezicht zien van de vader. Dat is een interessante. Dus blijkbaar, en dit is wat de Heer zelf leert, dat aangaande kinderen hun engelen zien de hemelse vader in de hemel. Zij heeft het weer over hun verblijfplaats en hun woonplaats, maar wel dat er dus kinderen hun engelen, dus worden een persoonlijk eigen iets genoemd. Het tweede voorval in de Bijbel lezen we in Handelingen 12, waarin de apostel Petrus door een engel bevrijd wordt uit de gevangenis. Hij op een gegeven moment wandelt, hij wordt bovennatuurlijk bevrijd, op een gegeven moment wandelt hij uit de gevangenis en hij ging naar een huis toe. En er was een dienstmaagd, ligt de Bijbel, met de naam Rode. Ze hoorde Petrus kloppen aan de deur. En ze ging naar de deur toe en ze zag Petrus staan. Maar ze dacht, hoe kan dat nou? Ze ging terug naar de apostelen en de mensen, de christenen die daar aan het bidden waren. En ze zeiden tegen Rode, je hebt vast en zeker zijn engel gezien. Dus ook in de eerste gemeente was daar blijkbaar, ja, misschien niet gelijk een leer, maar in ieder geval een conceptie, een voorstellingsvermogen, dat toch ook Petrus een eigen engel had. Nou, dit zijn de twee teksten alleen in de Bijbel die daarover gaan, maar het is wel interessant om dat te weten en te zien. Ten zesde, engelen kunnen er dus uitzien als mensen. In het verhaal van Abraham, net voordat God Sodom en Gomorra had omgekeerd, lezen we ook dat er drie mannen naar Abraham kwamen om met hem te praten over wat God van plan was om te doen. En ze zagen eruit als mannen. En later bleken het engelen te zijn die uiteindelijk ook naar Sodom gingen en in het huis van Lot kwamen en uiteindelijk ervoor zorgden dat Sodom en Gomorra door een zwavelregen werden omgekeerd, leert de Bijbel. Zo engelen zien wij dus ook een paar keer terugkomen als mensen. En de Bijbel zegt, en dit is een hele interessante tekst voor jou en mij, in Hebreeën 13, dat sommige mensen zonder het te weten engelen hebben geherbergd. Misschien zou het kunnen in jouw leven. Dat dit misschien al reeds is gebeurd zonder dat je het wist. Je dacht, wie is die vreemdeling? Wie is die man? Wie is die persoon? En dat was een interessante tekst in Hebreeën. Dus de Bijbel zegt, zonder het te weten kunnen mensen dus engelen hebben geherbergd. En altijd zien we dat engelen een boodschap van God overbrachten. En als zevende, wat de Bijbel leert over engelen, ze kunnen communiceren in elke gewenste taal. Een engel sprak tegen Cornelius, dat was een Romeinse hoofdman. Was geen Jood, sprak geen Hebreeuws. We lezen dat engelen kunnen communiceren in elke gewenste taal dat nodig is op die plek, op dat moment, voor die persoon, voor dat volk. Zo, dit zijn de zeven dingen die ik in ieder geval al aan wil geven wat de Bijbel leert over engelen. Waar ik het vandaag vervolgens over wil hebben, is dat er verschillende soorten engelen zijn. En ik wil je even meenemen naar vijf verschillende soorten engelen. En het woord van God geeft ons dus inzicht in een bepaalde hiërarchie, een bepaalde verschillende bediening die deze engelen hebben. Allereerst serafs. Ik wil even met je gaan naar Jesaja. Het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 6. Dit is echt een heel mooi verhaal. En het geeft ons ook echt ontzag voor onze God. Ja, ga even met me mee naar Jesaja hoofdstuk 6. Vers 1. Dat is best wel een bekend gedeelte in de Bijbel. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. En dan staat er, boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht, 2 om het onderlichaam te bedekken, en 2 om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Jehovah Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de dorpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. En hier is de profeet Jesaja en dan staat daar in vers 5, ik schilder het uit, wee mij. Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. Zo, terwijl hij hier dus de seraf ziet, terwijl Jesaja hier deze mens, die wordt helemaal vervuld van bewustzijn van zijn zonde en van zijn volk die in onreinheid leeft, terwijl hij deze heiligheid van God aanschouwt op deze wijze. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd en je schuld is geweken. Je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen en wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik, Heer, stuur mij. Serafs. Wat deden deze serafs? Allereerst, de Bijbel zegt, de serafs waren boven de troon. Jesaja zag hier God zitten op zijn troon. Jesaja zag hier de heerlijkheid van God. En die serafs die vlogen, als ik zo mag zeggen, die stonden daar boven. En die riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Zo, hier zien wij één taak die serafs deden. Zij riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. En het gevolg van hun roepen was dat de tempel zich vervulde met rook, met goddelijke met Gods aanwezigheid. Dat die tempels sidderden en schudden. En de aanwezigheid van God de tempel vulde. Zo, het roepen van de serafs had een manifestatie van Gods glorie tot gevolg. En wat riepen ze elkaar toe? En dit zien wij voortdurend, dat de engelen ons hierop wijzen. En hier wijzen deze groep engelen, de serafs, ons hierop. Heilig, heilig, heilig. En ik geloof ook, dit is een beeld van deze serafs. Deze serafs zijn dus een type engelen die echt staan voor, en symbolisch zijn voor de glorie, voor de heerlijkheid van God, voor de heiligheid van God. En het gevolg was dat Jesaja, een mens die dit zag, gewoon volledig bewust was van zijn eigen zonde en van het volk waar hij in leefde. Dit zijn de serafs. Een andere groep waar de Bijbel op ons wijst, zijn de cherubs. Of vroeger oude vertalingen, de cherubijnen. Dit is een andere groep engelen. En hiervoor wil ik even gaan dat je met me gaat. Ik wil vragen of je met me meegaat naar Ezechiël. Hoofdstuk 1. Er is een andere profeet die andere visioenen kreeg. En hij ziet niet de serafs, maar hij ziet de cherubs. Zo, ga even met me mee. Ik kan veel teksten aanhalen. Ik probeer me even te beperken tot wat relevant is voor vandaag. Naar Ezechiël hoofdstuk 1, vers 4. Halleluja. Als je ervan geniet, geef me even wat feedback op de live chat. Halleluja. Prijs de Heer. Nou ja, dit is een hele belangrijke tekst. De tweede groep engelen die ik wil bespreken, de cherubs. Ezechiël 1, vers 4. En alsjeblieft, neem je Bijbel mee, schrijf aan, maak aantekeningen. Want ik geloof dat je heel veel kan leren en dat wij hier heel veel over kunnen leren. Ezechiël 1, vers 4. Dit is wat ik zag. Hij kreeg een visioen te zien. En hij zag een stormwind komend uit het noorden. Een grote, gloeiende wolkenmassa. Een vuur van bliksem flitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. En nu worden deze wezens, deze cherubs, beschreven. Zo zagen ze eruit. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten die blonken als gepolijst koper leken op de hoeven van een kalf. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. De gezichten en vleugels van de vier wezens zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar. En omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achter op de bek van een adelaar. En als je wil weten wat dit betekent, wil ik je echt aanraden om de Bijbelschool te gaan volgen, waarin we uitgebreider ingaan op de betekenis van de gezichten die we hier zien. Dit waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten elkaar, en met de andere twee bedekten ze hun lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze leken op iets. En moet kijken, nou gaat Ezechiël beschrijven wat hij zag. Dan gaat hij de cherubs beschrijven. Ze leken op iets dat eruit zag als een brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Ik wil eventjes nog verder lezen, vers 25. Slijf je bladzijde om. Omdat de Bijbel, vooral in het boek Ezechiël, meer te vertellen heeft over deze cherubs, deze groep engelen. Ik lees even vanaf vers 24. Ezechiël 1, 24. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de ontzagwekkende, als het rumoer van een mensenmassa, als een dreunend leger. Als ze stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook een geluid boven de koepel, boven hun hoofd. Maar zij zelf stonden stil met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier. En daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn, naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij de regen verschijnt, de regenboog, in de wolken. Zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond en ik hoorde een stem. Ezechiël krijgt hier een hemels visioen te zien. En hij beschrijft eerst allemaal wezens die hij zag en wat ze deden, hoe dat eruit zag. En ik heb niet eens alles geciteerd. En uiteindelijk ziet hij boven die cherubs een troon en God zit op de troon. En hij beschrijft de gedaante die hij ziet. En het was zo'n glorie, zo onzagwekkend, dat hij daarna viel neer op zijn voeten. En hij sidderde. En de Bijbel gaat later vertellen in Ezechiël nog andere visioenen die hij kreeg en wat het allemaal met Ezechiël deed. Nou, heel interessant. Die serafs, wat ik net vertelde, die waren boven de troon. Maar de cherubs, die waren onder de troon en zij droegen de troon. Je moet begrijpen, dit hele boek, eigenlijk het hele woord van God, laat zien dat alles in de hemel is gecentreerd rondom de troon van God. De troon van God is het centrum van de hemel. Sommige mensen denken in de hemel te willen komen zonder in God te geloven. Sommige mensen denken in de hemel te willen komen zonder een relatie en verbonden te zijn met God. En vergeven te zijn voor hun zonden. Dat zal niet gaan. Want de hemel is gecentreerd rondom God. Wat ga je in de hemel doen als je niks met God wil hebben? Dat gaat niet. De hele hemel is gecentreerd rondom God en rondom de troon van God. We zien later in de Openbaring, die tekst gaan we zo door, dat alles is gecentreerd rondom de troon, als cirkels daaromheen. En het centrum van de hemel is de troon. Daar is God, daar is de glorie van God, daar is de majesteit van de Allerhoogste Koning. En hij is daar gezeten op de troon. De Bijbel zegt aan hem die zit op de troon en aan het lam, dat is Christus Jezus, komt toe de glorie en de lof en de eer en de majesteit. Alles in de Bijbel wijst naar God en naar zijn troon. En hier, uiteindelijk waar het om gaat, is wat Ezechiël in het visioen ziet, is de glorie van God op de troon. En de cherubs die droegen die troon. En dit is een belangrijk aspect. En de Bijbel zegt voortdurend, waarheen de geest van God hun leidde, daarheen gingen de wezens. En ze verplaatsten de troon. Zo de leider, de aanwijzer van de beweging van de cherubs was God zelf, de geest van God zelf. En de cherubs waren dus volledig in dienst van de geest van God om de troon te brengen. Blijkbaar is de troon verplaatsbaar, in ieder geval in het visioen wat Ezechiël zag. Zij droegen de troon. Zo de serafs vliegen erboven en de cherubs dragen de troon. En ik wil je laten zien in alle soorten engelen dat alle engelen zijn daarop gericht om God te aanbidden, om God te eren en om God te dienen. En volgende keer wil ik jou laten zien dat engelen zijn ook daar om jou en mij te dienen. En daar kom ik volgende keer op terug. Halleluja. Nou, de derde groep engelen die ik wil bespreken is wat er in het Grieks wordt genoemd de Zoa. Z-O-A. De wezens. En als je met me even naar het Nieuwe Testament wil gaan, naar het boek Openbaringen. Hoofdstuk 4. We gaan even lezen Openbaring hoofdstuk 4. Halleluja. En misschien denk je wel, deze boodschap is heel interessant voor heel veel mensen. Voel je vrij om het te delen. Want ik geloof dat het echt belangrijk is dat wij groeien in inzicht en kennis over de onzichtbare wereld. Ga even met me mee naar Openbaring hoofdstuk 4. Ja, hier krijgt Johannes zijn visioenen te zien van de hemel. En dan ziet hij vanaf vers 2, er stond een troon in de hemel. En daarop zat iemand. En hij begint te beschrijven wat hij vervolgens ziet rondom de troon. En dan staat er in vers 6 van hoofdstuk 4 van het boek Openbaring. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens. Vier zoa. Er waren vier wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Weer deze vier beelden, vier wezens met deze vier gezichten. En we zien dat de cherubs dus ook deze gezichten hadden. En hebben. En nogmaals, op de Bijbelschool gaan we hier heel uitgebreid op in. En hier is heel veel over te zeggen. Dit heeft een hele diepe boodschap, maar dat gaat even veel te ver voor nu. En dan staat er in vers 8, elk van de vier wezens, van de vier zoa, had zes vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. En nou, wat deden zij? Wat was hun taak? Of wat waren ze aan het doen? En dan staat er dag en nacht, herhalen ze. Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was en die is en die komt. Zo ook deze groep engelen, die wijzen alleen maar, als ik zo mag zeggen, naar boven, hoe heilig God, de levende God, is. En opnieuw, ze riepen de hele hemel in. En we zien later dat de engelen dat oppakten en een enorme aanbidding losbrak in de hemel, omdat de vier wezens waren de initiatie van aanbidding. Deze vier wezens zijn de initiatie van aanbidding in de hemel. En ze riepen, heilig, heilig, heilig is de Heer God de Almachtige. Die was en die is en die komt. En dat had allemaal gevolgen bij allemaal andere soorten engelen die daar ook rondom de troon staan. Dat lezen we in het woord. En dan staat er in vers 9, telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten, en dat is het beeld van de gemeente, die werpen zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En ze leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, u komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen. En ik hou van deze zin, en ik zou hem onderstrepen in je Bijbel. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Alles wat er is, alles in deze zichtbare wereld en alles in de onzichtbare wereld is ontstaan uit de wil van hem die zit op de troon. En de vier wezens aanbidden hem en alle engelen eromheen aanbidden hem. Omdat alles ontstaan is vanuit God. Alles heeft zijn leven. De apostel Paulus zegt in Handelingen 17, alles beweegt in hem, alles leeft in hem, alles is door hem en alles is tot hem. En alle engelen zijn daarop gericht om hem te aanbidden. En ook de Zoa, deze vier wezens, die de Bijbel zegt in en rondom de troon zijn. En voor de troon. Nou, wat doen zij? Ze initiëren aanbidding. En de Bijbel leert in andere hoofdstukken, verder ook in Openbaringen, zij voeren de wil van God uit. Er worden zegels later geopend, boekrollen worden geopend. En we lezen dat de wezens daarin ook betrokken zijn en vaak de initiatie geven voor de wil van God om uitgevoerd te worden. Wellicht kom ik hier later nog op terug. De vierde groep die ik wil bespreken, die spreekt misschien wat meer tot de verbeelding. Dat zijn de aartsengelen. Ja, de aartsengelen. Halleluja. En een aantal aartsengelen kennen velen wel van naam. Of die hebben ze wel eens ergens iets over gehoord. Dat is Michael en Gabriel. En ik wil je in andere... Later in de serie laten zien dat ook Lucifer een aartsengel was. Die later Satan of de duivel werd. De tegenstander. De bron van onrecht. Maar Gabriel en Michael worden met name genoemd. Nou, als jouw naam Michael is, of Michel, of Michael, of iets dergelijks, dan komt jouw naam van deze aartsengel vandaan. Michael, zijn naam betekent wie is als de Heer. Wie is als Elohim, als de Heer. En er is mijn antwoord op, niemand is als de Heer en niemand is gelijk aan de Heer. Halleluja. Michael. Michael wordt in het bijzonder genoemd de vorst, de prins van het volk van Israël. Lezen we in het boek Daniel. En hij komt een aantal keer voor in het Oude Testament. Gabriel zien we ook juist ook in het Nieuwe Testament. Zijn naam betekent man van God. En hij is daar vooral ook als boodschapper. Nou, onthoud, alle engelen die we geopenbaard krijgen in de Bijbel zijn boodschappers. Maar Gabriel was bijzonder de boodschapper die Maria boodschapte. Die Maria een boodschap gaf dat zij de Messias zou voortbrengen. Jezus Christus. En daarvoor kwam hij naar Zacharias toe. Dat was de vader van, dat werd uiteindelijk de vader van Johannes de Doper. Die Jezus zou aankondigen. Zo Gabriel is ter volle betrokken bij het helsplan van God. Bij de verlossing van God. Bij de redding die God zou brengen door de Messias heen. De engel Gabriel. En de Bijbel leert dat zijn aartsengelen. De Bijbel leert dat ze geen vleugels hebben. Dat ze boze machten bestrijden. Dat zien we vooral in het boek Daniel. Dat ze diep inzicht meedelen aan de profeten en aan de mensen van God. Over de wil van God. En over het plan van God. Ze delen de mensen mee over het verlossingsplan van God. Machtige engelen, aartsengelen. Ze worden ook wel prinsen genoemd in de Bijbel. Dus ik zeg binnen de engelenorde de hoogste engelen, de leider van engelen. En de volgende groep waar ik over wil spreken, zijn de angelos, de angels, de engelen. Heel interessant, in de Bijbel worden ze ook wachters genoemd. En ik... ga er volgende keer, waarschijnlijk wordt het pas 8 mei. Het zijn even speciale dagen, maar ik ga hier in mei over verder. over het werk dat engelen doen. En dat is ontzettend belangrijk. En ik geloof dat dat ook ons allemaal inzicht zal geven. Maar een van de namen die het woord van God geeft aan engelen zijn wachters. Bijvoorbeeld Daniel zegt, en ik zag een heilige wachter en ik zag wachters. Komt een aantal keer terug. En wachters zijn beschermers, zij waken. En ik geloof dus ook een van de taken die engelen hebben, ze beschermen. De Bijbel zegt ook, de engel van de Heer beschermt hen. Een van de taken van de engelen is bescherming en beschermen. En daar kom ik zo nog op terug. En dat spreekt over hun beschermende taak. En een van de namen van God is Yahweh Sabaoth, Jehovah Sabaoth. Dat betekent de Heer van de hemelse machten. Hier worden engelen ook de machten genoemd. En Yahweh is de allerhoogste. En de engels zijn de hemelse legerscharen. Of de hemelse, zij strijden. Zo, we zien ze hun beschermen, ze strijden. En er zijn andere dingen waar ik volgende keer op terug wil komen. En ik wil even met je gaan naar de psalmen. Naar psalm 103. Het is een prachtige psalm, een lievelingspsalm voor sommige mensen. En aan het einde van de psalm wordt ook een en ander gedeeld over engelen en wat zij doen. Halleluja. Ja, ga even met me mee naar psalm 103. Prijs de Heer. Vers 20. Dat wil ik graag met je lezen. De Bijbel zegt hier, prijs de Heer, u die zijn bode bent. Nou, het woord bode is hier malak, zijn engelen, boodschappers. En nogmaals, hier wordt in de vertaling nadruk opgelegd dat het boodschappers zijn. Die Gods bode zijn. En de Bijbel noemt hen sterke helden, die doen wat hij zegt. Dat is weer een belangrijk aspect van engelen, dat ze de wil van God doen. Dat ze doen wat God zegt, waartoe God opdracht geeft. En dan staat er gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Zo, hier staan weer een aantal aspecten van engelen genoemd. Ze zijn boodschappers. Ze voeren zijn wil uit. Ze zijn gehoorzaam. En ze zijn dienaren. Nou, ik ga de volgende keer uitgebreid op in. Maar wat doen engelen? Zij beschermen. Zij dienen ook de heiligen van God. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Bijvoorbeeld, we zien de profeet Elia dat hij gediend werd door een engel. En de engel was zelfs in staat om te koken. Die maakte een brood voor hem klaar en hij kon drinken. En door die spijzen kon hij 40 dagen lang bovennatuurlijk lopen naar de berg Horeb toe. Zo, hier zien we een engel dus ook de mensen van God en de profeten van God dienen. En dit aspect komt ook voortdurend terug. Ik kom er hier uitgebreid nog op terug. De Bijbel leert ook dat de engelen sterken ons in beproeving. En ze sterkten ook zelfs de Heer Jezus Christus in de beproeving. Na de woestijn staat er en de engelen van God dienden hem. In Gethsemane, toen Jezus zijn grote strijd had, zijn grote angststrijd. Net voordat hij het kruis moest dragen. De Bijbel zegt hij bad en hij zei, Vader, niet mijn wil, maar de uwe wil geschieden. En wat gebeurde er toen? En nadat hij dat gebeden had, kwam er een engel uit de hemel en het woord zegt, die hem bekrachtigde of versterkte. Zo de engel versterkte zelfs Jezus ten dagen van beproeving. Ik geloof, dat is ook een belangrijke taak. Daarnaast, de engelen openbaren de wil van God. En ook belangrijk, ze voeren Gods oordeel uit. Ze zijn executors. Ze zijn uitvoerders van de oordeel van God. Er was een prediker. En hij moest prediken op een zondag in een kerk. Een evangelist die sprak elke week en elke zondag in andere kerken. En hij had zondagochtend de dienst gehad in die kerk. En hij ging naar zijn hotel om nog wat te rusten. Om nog even in gebed te zijn. Omdat ze s'avonds de tweede dienst zouden hebben. En tussen de diensten door was hij in zijn hotelkamer. En hij vertelde dat hij in gebed was. Rond een uur of 4:30 'smiddags en de dienst zou 's avonds beginnen. En terwijl hij in gebed was en kreeg hij een visioen te zien. En hij werd opgetrokken in de hemel. En in de hemel zag hij dingen, wonderbare dingen. Een paar dingen had hij beschreef hij. En er was een engel en hij beschreef die engel heel uitgebreid. Een machtige engel en hij was helemaal onder de indruk. En die engel liet hem bepaalde delen zien van de hemel. Nou, ik geloof trouwens dat de hemel ontzagwekkend groot is. als het heelal. En dat is alleen maar de zichtbare wereld. Dat is wat de geschapen wereld al groot is en indrukwekkend. Ik geloof dat de hemel, de woonplaats van God, nog veel groter is. Omdat de Bijbel zegt dat over de zichtbare wereld, God rolt deze wereld op als een tentkleed. Dus in de ogen van God is dit heelal maar een tentkleed. Het is maar één grote tent. Hoe groot moet de hemel niet zijn en de hemelen? Voor mij is dat nog een hele andere dimensie. En door mijn relatie met God en de ervaringen die ik heb gehad, die zijn misschien maar een heel klein beetje van die afspiegeling van die glorie, maar dat zegt mij dat die onzichtbare wereld zo ontzagwekkend groot moet zijn. En in ieder geval, deze prediker, die had ook daar weer die neiging, en ik krijg dit vaak te horen en ik lees het helemaal ook in het woord van God terug, om die engel te gaan aanbidden, omdat dat zoveel impact op hem maakt, deze machtige engel die hem dingen van de hemel liet zien. En toen hoorde hij die stemmen en de engel zei, doe dat niet. Ik ben slechts een dienaar. Zo, hier is deze engel. En die engel zegt hem gewoon, doe dat niet. Ik ben alleen maar een dienaar. En ik geloof, er zijn heel veel verkeerde engelen. Demonen, boze geesten, gaan we later over hebben. En die zullen altijd eer aan zichzelf willen toetrekken. Maar echte engelen van God, en dit is een hele lijn in de Bijbel, en ik hoor ook weer dit getuigenis, die zal altijd jou verbieden om hem te aanbidden. Zie, Satan wil altijd aanbidding roven. Weet je, die wil aanbidding stelen. Die doet zich voor als een engel van het licht, zegt het woord. Maar de echte engelen van het licht, de echte engelen van God, zullen altijd jou daarop wijzen om hun niet te aanbidden. Alleen God. En de engel zei hier, doe dat niet. Ik ben slechts een dienaar. En ik weet niet meer precies hoe het eindigde. Uiteindelijk kwam die man weer, zijn geest kwam weer in hemzelf. En uiteindelijk werd hij een soort van weer wakker. En hij realiseerde, en hij kon ook dagenlang niet slapen en tot rust komen. En ik weet niet hoe hij die avonddienst heeft gedaan of wat hij daar heeft gezegd of hoe dat gegaan is. Maar het maakte zo ongelooflijk veel impact op hem. En ik vind het zo mooi om dit te horen, dat die engelen nooit eer naar zichzelf halen en absoluut verbieden om hun te aanbidden. Ik ben slechts een dienaar. Dus je moet onthouden hoe ontzagwekkend in onze ogen ook engelen zijn. En ze zijn echt ontzagwekkend. Als ik begin te begrijpen wat de Bijbel, hoe ze de Bijbel hun beschrijft. En ik lees hoe Ezechiël, hoe Daniël, hoe Johannes reageerden op het openbaren van de glorie die ze zien. Maar de engelen zeggen, doe dat, ik ben slechts een dienaar van jou en van je broeders en zusters. De Bijbel leert dit, dat later jij en ik als gelovigen zelfs boven de engelen worden geplaatst. Nu op dit moment zijn de engelen in een hogere orde, qua intelligentie, qua kracht, qua glorie. Maar in de eeuwigheid, in de heerlijkheid die God ons geeft, vanwege ons geloof in Jezus Christus, zullen wij boven de engelen worden geplaatst. En de Bijbel leert dat wij in zekere zin als eerstelingen, samen met het Lam, zullen heersen en regeren. Het is onzagwekkend. Boven engelen. Terwijl in deze staat waar we nu in zijn, engelen, wauw, dit is een heel hogere dimensie. Maar een engel is als slechts een dienaar. En het gaat allemaal om God. Wauw.